Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, het zevende vers. U zal worden voorgelezen Lucas 18, de versen 1 tot en met 17. Ik herhaal Lucas 18, vers 1 tot en met vers 17. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Lucas 18, de eerste 17 versen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 75, vers 1, 4, 5 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn drie collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij, zowel als de volwassenen in het verbond Gods en de gemeente zijn begrepen. En dat hun door het Christusbloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop als door een teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. We staan vanmiddag stil bij de kinderdoop en we letten dan op een drietal vragen en antwoorden. De eerste vraag die wil ons waarschuwen tegen de overschatting van de heilige doop. De tweede vraag en antwoord, vraag en antwoord 73, wil ons waarschuwen voor de onderschatting van de heilige doop. En tenslotte vraag en antwoord 74 bepaalt ons verder bij het dopen van de jonge kinderen. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. En verschillende malen hebben we nu reeds uw aandacht gevraagd voor de heilige doop. Het is ook bij het onderwijs van de Heidelberger van het grootste belang dat wij steeds weer opnieuw benadrukken dat dit geschrift tot stand gekomen is in de 16e eeuw en dat onze Heidelberger zich in de vragen en antwoorden ook richt tegen allerlei dwalingen die toen en ook vandaag nog op allerlei manieren naar voren komen. U weet wellicht dat de rooms-katholieke praktijk van het dopen betekent dat als iemand gedoopt is, dan wordt, met een wat voorbehoud, maar toch over het algemeen is dan de opvatting dat door de heilige doop de zonde, de erfzonde, wordt afgewassen. We hebben daar ook in de dogmatiek een uitdrukking voor, althans de Romeinse mensen, en die zeggen dat het sacrament, dus de waterdoop, die werkt vanzelf, ex opere operato, dus het gaat vanzelf. Als iemand gedoopt is, dan wordt de erfzonde weggenomen. Dat gebeurt dus door de handeling van de doop. Vervolgens zijn er natuurlijk ook dadelijke zonden en die worden dan weggenomen door de dagelijkse communie in de heilige mis en alles wat daarmee samenhangt, waar we straks in de volgende zondagen nog wel op terugkomen. U begrijpt, in de eeuw van de reformatie is ook diepgaand over die rooms-katholieke gedachten nagedacht. En de reformatoren hebben die roomse gedachte dat de sacramenten dus als vanzelfsprekend automatisch zouden werken afgewezen. En die afwijzing vinden we dan terug in vraag en antwoord 72. Dus dit antwoord heeft in de eerste plaats een geweldig historisch belang. Het heeft ook een Bijbels belang. Want ook vandaag de dag zijn er natuurlijk nog velen die de heilige doop, wat een zeer belangrijk teken en zegel is van Gods genadeverbond, maar die de heilige doop overschatten, er een te grote waarde aan toekennen. Dat kan in de dogmatiek en in de theologie zo zijn, dat kan ook in de praktijk zo zijn. Dan krijgen we misschien beschouwingen in de zin van, ik ben een oppassend mens, ik geef ieder het zijne, ik ben als kind gedoopt, ik ben lidmaat van de kerk, ik ga trouw ter kerke, ik lees in de Bijbel, ik buig mijn knieën, en wat wil ik nou verder nog meer? En wat moet ik verder nou nog meer? Gemeente, één ding is nodig, heeft de Heere gezegd tegen Martha. En één ding is nodig, leren we in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik al de dagen mag wonen in het huis des Heeren, om daar de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Weet u wat in al dat beschouwen zo ontbreekt? Dat hele persoonlijke. Kijk, en daar gaat het nu om in de Bijbel. Dat wij persoonlijk, Henk, Piet, Wilma, Corine enzovoort, dat wij persoonlijk zondaar worden voor God. En dat wij persoonlijk de Heere nodig hebben. En dat wordt soms zo pijnlijk in allerlei beschouwingen. Ik ga dat verder niet dogmatisch uitpluizen. Maar dat wordt vaak zo gemist. Hoe staat het met u persoonlijk op weg en reis naar de eeuwigheid? Dat is ook wel een vraag voor ons allemaal. Kennen wij die persoonlijke ontmoeting met de Heer? Dan moet u voor uzelf tussen de Heer en uw ziel maar antwoord op geven. Dat kan ik niet. Dat kunnen andere mensen niet. Komt er voor u en voor mij persoonlijk op aan. En weet u wat dan genade betekent? Dat we God een keer ontmoeten in ons leven. En dat God vanuit de Bijbel een keer voor ons komt te staan en zegt, tot hiertoe mijn lieve vriend of vriendin en geen stap verder. Kent u dat? Het ingrijpen van Gods wegen. En dan gaan we niet over verbondsvisies delibereren. En we gaan niet over zwaar en licht praten. Het gaat over de essentie. Paulus werd stilgezet. Manasse kwam aan een einde in de kerker. En zo grijpt de Heer in het leven van zondaren en zondaressen. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En dan niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En jong en oud, als God ingrijpt, dan worden wij heel klein. We hebben zojuist gelezen uit Lucas 18. Indien gij niet wordt gelijk een kindeke, dan weten we het niet meer zo goed. Je komt talloze mensen tegen, ook in de kerk, die weten het allemaal precies, drie stukken dominee. En het moet zo diep, en het moet, dit moet erbij, en zo hoort het, en zo hoort het, en zo, en zo. En we stapelen het allemaal op elkaar. Klopt natuurlijk, alleen er zit geen leven in. Als God in je leven komt, dan wordt het praktijk. En dan gaat het heel anders. Dan sta je met lege handen voor die hoge en voor die heilige God. Ik las gisteren de tweede preek uit de eigenschappen van Comrie nog maar eens een keer. Als de Heere in je leven komt, jongen, nou denk erom. Dan ben je niet zomaar klaar, maar dan wordt het een heel persoonlijke zaak. Dan ga je diep schamen vanwege je zonde. En dan krijgt een zondaar, wie dat ook is, voor het eerst of opnieuw, een diepe wallig van zichzelf. Maar hij krijgt ook genade nodig. En hij gaat in de kerk zitten luisteren. Gaat de Bijbel lezen. Op zoek naar dat ene middel. En naar die ene zaligmaker. En naar die ene naam onder de hemel. Of er nog een weg is. En of er nog een middel is. Om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En dat wordt ook heel persoonlijk. Die zoektocht naar genade. Zoektocht naar die God die in Christus het verlorene zoekt. En dat is de andere kant van dat werk des Heren in het leven van zondaren. En daar gaan we ook niet een grote dogmatiek over ophangen, gemeente. Maar het is een voorrecht als we dat persoonlijk bij ondervinding mogen kennen. Zitten er mensen in de kerk die dat nou nodig hebben? die weer het nodig hebben gekregen in hun persoonlijk leven, die dag en nacht schreeuwen naar God. Och, dan wil ik u waarschuwen voor harde gedachten over de Heer. Heb dat alstublieft niet. Dan wil ik u ook waarschuwen voor allerhande dogmatische bespiegelingen. Want daar kunnen we ook zo in geoefend en in gevorderd. En daar kunnen we ook zo... Ja, dan staan we net als de fariseeën. En dan is het hier te kort en daar te klein. En die tollenaar, dat deugt natuurlijk ook helemaal niks van. Want dat is ook maar zo'n man die helemaal niet klopt en niet deugt en zo. Deugen we zelf eigenlijk wel. Bent u al een deugd niet voor God? En dat is het grote wonder van genade. Dat God in Christus naar zulke deugnieten omziet. En dat leert de Heer zijn kerk en zijn kinderen. En daar wil onze Heidelberger nou ook op wijzen. De Heidelberger zegt, nee, dat uitwendig waterbad, dat is wel groot. Maar dat neemt natuurlijk de zonde niet weg. Neemt dat water de zonde weg? Nee. Maar dat gebeurt door het bloed. Dat is dus het offer van de Heer Jezus, want dat is het betaalmiddel voor de zonde. Daardoor is er redding voor ellendige en diep schuldige zondaren verworven. Door dat bloed van Christus is er aan Gods recht voldaan. Ik ga nou niet herhalen wat ik vorige week heb gezegd, maar u weet, zonde betekent schending van Gods recht. Zonde betekent een grote schuld voor God. En nu kennen we allemaal in het natuurlijk leven, als je een schuld hebt bij de Rabobank, dan moet die schuld worden betaald. De enige manier om uit die boeken van de Rabobank te komen is betaling, en anders niet. En zo is nou ook bij God, de Heer zegt, vriend, vriendin, betalen. Die hemelhoge schuld moet je betalen. En dat gaat dus dringen in uw leven, en dat gaat wegen op uw leven. En dan probeert een mens te betalen. Natuurlijk probeert hij te betalen. Weet u wat het eerste betaalmiddel is waarmee elke zondaar aankomt stappen bij de hoge God? Heren, kijk eens om u heen. Ziet u die slechte mensen van de wereld? En ziet u die andere mensen in de kerk? Zo slecht ben ik nog niet. En weet u wat de Heer dan zegt? Vriend, je bent nog veel slechter. Het is met jou nog veel slechter. Heb u dat al geleerd? Dat u niet beter, maar slechter werd dan de wereld. Dan hebben we het volgende betaalmiddel waar mensen ook weer mee aankomen. En dat is dat we bidden en bijbelezen. Zijn dat geen goede zaken? Natuurlijk zijn dat goede zaken. Werd het maar meer gedaan, want het is de weg waarin en waar langs de Heer werkt. Maar weet u, het zijn geen betaalmiddelen. Daar kun je schuld niet mee betalen. Het is alleen maar uw schuldige plicht en meer niet. Bid zonder ophouden. We hebben het gehoord uit Lucas 18. Maar het betaalt niet. En nog een ander betaalmiddel is dat ik fatsoenlijk leef en dat ik een ambt heb en noem het allemaal maar op. En weet u wat God doet als hij mensen opraapt? Dan gaat u failliet met al uw eigen betaalmiddelen. Daar blijft geen cent van over. Hebben u dat ook al geleerd? Jong, oud. Hebben we dat nou al geleerd, dat we helemaal niks hebben om aan Gods recht te betalen? Dat we elke dag dat recht van God krenken. En dat we elke dag weer opnieuw tegen God zeggen, u hebt wel 10 geboden gegeven, maar ik houd ze niet. Dat doe ik niet. Daar heb ik geen zin aan. En dat we elke dag, ook zelfs na genade, die schuld groter maken. En dan gaan we dat niet met allerhande termen van onder het recht en op het recht en boven het recht. Nee, elke gedachte, elke daad, elke woord tegen Gods wet in, dat maakt schuld voor God. En dat moet betaald worden. Anders kunt u nooit bij God terugkomen. Dat moet u zo uw leven eens even leggen op de weegschaal van de Heer. Uw woorden bijvoorbeeld. Uw gedachten bijvoorbeeld. Nou, dan schrik je toch van jezelf. Dan weet u toch wat het betekent. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. En wat is nou evangelie? Ja, dat God iets deed wat niet kan. Wat wij ook niet kunnen bedenken. Dat God zijn zoon heeft gestuurd naar de kribbe. Dat God zijn zoon heeft gestuurd naar Galilea. Dat God zijn zoon heeft gestuurd naar Jeruzalem. En dat God zijn zoon heeft gestuurd naar Golgotha. En daar ging de Christus de schrift. En daar heeft hij betaald. En daar heeft hij zijn leven uitgestort in de dood. Om te betalen voor de leugens van Abraham die hij vertelde in Egypte over Sara. Dat is mijn vrouw niet, maar mijn zuster. Halve waarheden, hele leugens dus eigenlijk. Daar heeft hij betaald voor de leugens van Jacob. Daar heeft hij betaald voor de zonden van Paulus voor zijn bekering en na zijn bekering. Daar heeft de Christus de schriften voor al de zonden van zijn hele kerk betaald. En hoe komen we nou aan een hekel aan de zonde? Weet u, dan moet u veel naar Golgotha. Dan moet u veel dat diepe lijden en sterven van de Heer Jezus overwegen. En dat hij zijn bloed moest geven om voor de zonde te betalen. Dan moet u veel zien op hem die zijn leven gaf tot een losgeld, een rantsoen voor velen. En dat is het eerste waar onze Heidelberger hierop wijst. Dat alleen geldende offer van de Heer Jezus Christus. En dat krijgt nu betekenis en dat krijgt nu waarde door het zaligmakende geloof. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Beeld van de bruid en de bruidegom. De Heer Jezus de bruidegom. Die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. En de bruidegom zegt tegen de bruid, heb je me lief? Ben ik nog alles geworden in je leven? Ben je geen andere minnaars meer? Ben u al die andere minnaars kwijtgeraakt? Dan zegt de bruidegom, ik heb u lief. Dat zegt de Heer Jezus. En dan zegt, het geloof door Gods genade. Dat is het antwoord van de bruid. Ik heb u nodig. En ik kan u niet missen. Dan geeft het geloof door de werking van de Heilige Geest het ja-woord aan de bruidegom. En dan worden die twee, die gestorven en die gekomen middelaar, en aan de andere kant die vuile zondaar, die twee worden door dat ware geloof één. En dat zijn momenten en dat zijn dingen die de Heer nu aan al onze kinderen leert. Voor het eerst en opnieuw. En als die eenwording tot stand komt. In die bruidegom en met die bruid. Dan zingt de ziel. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen. In de geest vreugd. Want dat is in Christus niet. Veel, dan is in Christus niet een heleboel, maar dan is in Christus alles. U al mijn liefde waardig schatten. Het bloed, dat offer van Christus en in de tweede plaats de Heilige Geest. En de Heilige Geest die schenkt dat geloof. En in de tweede plaats de Heilige Geest die reinigt en die vernieuwt ook. Tot een nieuw leven. De Heilige Geest, dat is die vernieuwende geest. Die dode zondaren levend maakt door wedergeboorte. En die Gods kinderen steeds opnieuw vernieuwt en wederbaart en onderhoudt. Die het werk van Christus steeds opnieuw toepast in het leven van Gods kinderen en van Gods kerk. En vandaar dat al Gods kinderen de Heilige Geest ook zo nodig hebben. De doop is groot, de doop heeft veel betekenis, maar de Heilige Geest is noodzakelijk. Alleen het doopwater is niet genoeg. Dat was onze eerste gedachte. Dat we dus niet de doop gaan overschatten, maar dat we juist door het zien van de doop en door het nadenken over de doop en door het spreken over de doop, erbij bepaald worden die bruidegom, die zaligmaker, die heb ik nodig voor mijn zonden, die heb ik nodig voor mijn schuld. Alleen in hem is het leven. Vandaar dat de doop wel belangrijk is. Het is een heel belangrijk teken. Het is echter niet genoeg. De doop is eigenlijk een prediking van die alleen geldende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen en dat doen we op Psalm 93 vers 1 en vers 4. De Heer regeert de hoogste majesteit en wat er verder volgt. Ik zei zo even dat onze Heidelberger is ontstaan in de 16e eeuw, geschreven door Zacharias Bezinus en Caspar Olevianus, en dat er in onze Heidelberger dus ook weerleggende apologetische elementen zitten en ook elementen waarin de dwaalleer wordt weerlegd. Dat is ook zo bij vraag en antwoord 73. Want ook in de tijd van de reformatie, in de tijd dus van Luther, Calvijn, Zwingli en hun opvolgers, Ursinus en anderen, waren er vervolgens ook mensen die in reactie op de Rooms-Katholieke leer helemaal doorsloegen naar de andere kant. En die zeiden, de kerk is niks en de staat is niks en de genademiddelen is niks en alleen de geest blijft maar over. Je had een radicale tak, dat waren de doopse radicalen. Je had een wat minder radicale tak, dat waren de doopsgezinden onder leiding van Menno Simons. Het waren in ieder geval bewegingen die zeker ook in Nederland heel veel voet aan de grond hebben gekregen als het ging over reformatie, het antwoord op Rome enzovoorts. De eerste reformatiegolf in de Nederlanden was een doopsgezinde reformatie. Vandaar dat onze Heidelberg ook zo'n goede ingang heeft gevonden, omdat juist allerlei dingen die met de doperdom te maken hadden, in de Heidelberger worden weerlegd. Vraag en antwoord 73 gaat in op de gedachte dat die doop eigenlijk maar waardeloos is. Als dat nou uiteindelijk niet genoeg is, dan kun je ook net zo goed niet dopen. En het heeft toch verder ook geen zin om mensen met wat water te besprenkelen enzovoort. Het komt maar aan op dat ware werk van binnen en de rest, dat zijn allemaal vormen en die doen er verder niet toe. De kerk is ook eigenlijk niet nodig. Je kunt net zo goed thuis een beetje in de Bijbel lezen. Bidden is ook eigenlijk niet nodig, want ja, als Gods geest je hebt uitverkoren en wederbaar, dan gaat het vanzelf wel. En de overheid is ook verder niet nodig. Je krijgt allerlei vreemde en rare ideeën waarbij mensen de middelen niet op de juiste plaats hebben laten staan. De genademiddelen. Luther heeft al in zijn tijd gezegd tegenover al dat geroep van de geest, heb ik maar één antwoord en dat is het woord. Want de Heere werkt door zijn woord en door zijn geest. En willen we nu op een goede en op een bijbelse manier bekeerd worden, gemeente, dan zal dat gebeuren door het woord. En de Heere bindt ons aan zijn woord en aan zijn getuigenis. En de Heilige Geest die heeft dat woord gegeven, die heeft dat woord geïnspireerd en die heeft gezegd, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En willen we nu een bijbelse bekering, willen we nu een gefundeerde bekering, dan worden we steeds verwezen naar dat woord en dat dat woord door Gods geest kracht doet in ons leven. Dat we dat woord niet alleen maar kennen met ons hoofd, maar dat we de diepe betekenis van dat woord ook persoonlijk verstaan in ons hart. Tegenover al die mensen die de middelen gingen verwerpen en gering gingen spreken over de middelen, gaat nu onze Heidelberger in antwoord 73 ook een antwoord geven. En dan is het antwoord en dan is de vraag die gesteld wordt, waarom noemt dan de Heilige Geest, de schrijver van de Bijbel, de gever van de sacramenten, dat is de Heilige Geest, de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Als nu de doop dat water ons niet zalig maakt, waarom gebruikt de Heilige Geest dan in de Bijbel van die hele sterke uitdrukkingen, namelijk bad der wedergeboorte en afwassing der zonden? Waarom doet de Heilige Geest dat? Om mensen in verwarring te brengen? Nee, natuurlijk niet. De Bijbel is niet gegeven om ons in verwarring te brengen. Trouwens, de Bijbel is ook niet een gesloten boek en een donker boek en een duister boek en een misgevat boek enzovoorts. We kunnen de Bijbel wel totaal verkeerd lezen, maar dat ligt niet aan de Bijbel. Dat ligt aan ons verstand. We hebben een verduisterd verstand. Maar altijd moeten we overeind houden. De Bijbel is in zichzelf helder en duidelijk. Dat wij die helderheid niet opmerken, dat ligt aan ons. En dat ligt aan onze diepe val. En dat ligt aan onze blindheid. En dat ligt aan onze nameloos reddeloze verlorenheid. Dat moet u altijd onthouden, hè? Ook als we de Bijbel lezen, dat we niet de Bijbel lezen en zeggen, ja, het doet me eigenlijk niks en ja, ik ben dan wel een kind van God, maar ja, die Bijbel, dat is ook maar een letter en die letter, ja, het spijt me, maar ik kan daar natuurlijk ook verder niet veel mee. Weet u wat er dan gebeurt? Dan zijn wij levende mensen en is dat woord dood. Dan hebben we een kleine God en een groot mens. Het is een van de meest verfijnde vormen van afgoderij. Maar als dat woord niks doet, dan ligt dat niet aan dat woord, dan ligt dat niet aan God, maar dan ligt dat aan ons. Dan zijn wij van die blinde, dwaze mensen die dat woord Gods niet verstaan en die licht nodig hebben van de Heilige Geest. Maar laat nou één ding altijd overeind, dat we de middelen die God gaf ook zullen koesteren. En dat we die middelen ook op de juiste manier zullen gebruiken in ons persoonlijk leven. Mag ik daar ook op aandringen? Dat u gebruik maakt van het woord. Elke dag opnieuw. Kolbrugge zegt, om nou vrucht te hebben van dat woord, moeten we toch minimaal 2 hoofdstukken per dag van dat woord lezen. En overdenken en zo een enkel woord met ons meenemen. Hebben u dat ook gedaan vandaag, zo 1, 2 hoofdstukken, 2 psalmen, Of twee kolommen, zeg maar. De Bijbel heeft op één bladzijde twee kolommen. Dus elke dag zo'n twee kolommen. Dat hebben we echt wel nodig. Dat is het voedsel dat de Heer zomaar aanreikt in zijn getuigenis. En hoeft u al die woorden niet te onthouden, maar zo is het enkel woord ter overdenking. We hebben vanmorgen Psalm 9 overdacht, die uw naam kennen. En dat we dat zo bij onszelf eens even overdenken. Ken ik nou die naam? Is dat nou ook waar geworden in mijn leven? Zo nee. Laat ik dan mijn knieën nog eens buigen en zeggen, Heer, wil u dat geheim, wil u nu die verborgenheid van dat evangelie in mijn leven bekendmaken? Wil u nou geven wat u zelf aanwijst in uw woord? En dan niet na één gebed weer opstaan en gewoon verder leven. Nee, aanhouden en volhouden en zeggen, Heer, dat staat hier in Psalm 9 en dat staat in Psalm 89. En dat heb u, Heer Jezus, ook gezegd in het hoge priesterlijke gebed. Wil u me dat dan alsjeblieft ook geven? Kijk, waar gebed, dat is niet dat we 100 keer dezelfde dingen zeggen. Een waar gebed is dat we onze nood neerleggen bij God en zeggen, Heer, dan kom ik weer bij u en heb ik helemaal niks. Ik heb het ook niet verdiend, maar zou u het uit genade aan mij willen geven, wat ik vandaag in de kerk heb gehoord, wat ik vandaag in uw eigen woord heb gelezen, wil u mij dat dan ook alsjeblieft schenken en wil u dat ware geloof aan mij geven? En dan zomaar bedelen en schooien aan de troon der genade. Want dan wil de Heer wonderen doen. Dat blijkt iedere keer weer opnieuw uit de Bijbel. De Heer is de hoorde der gebed. Hij wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Zo ook hier in vraag en antwoord 73. Waarom doet de Heilige Geest dat nu die sterke uitdrukkingen gebruiken? Wel opdat we natuurlijk de genademiddelen hoog zullen houden. We noemen dat trouwens een sacramentele manier van spreken. De sacramentele spreekwijze. En dan gaat vervolgens onze Heidelberger die manier van spreken van de Heilige Geest aan ons uitleggen. En dan lezen we in het antwoord van de Heidelberger, wat dus tot onderwijs is van Gods kinderen, wat tot weerlegging is van al die gedachten dat die middelen verder niet zo belangrijk en niet zo nodig zijn. Dan lezen we hier in onze Heidelbergen dat de Heer zo spreekt met een grote oorzaak. En dat is dus, dat is iets heel belangrijk. God wil ons daar iets heel belangrijks mee zeggen. Nou, dan moeten we wel dubbel stil zijn. God nou begint met te zeggen dat het niet zonder grote oorzaak, niet een hele belangrijke reden voor heeft. Je hebt het ook wel eens met je kinderen. Als het wat druk is in de kamer en je wilt wat zeggen, dan zeg je, jongens, hou je mond, ik heb iets belangrijks. Dat is echt voor jullie allemaal van belang. Nou, word stil. Nou, zo zegt de Heer hier ook en zegt de Heidelberger hier ook in het antwoord. De Heer spreekt in de Bijbel niet zonder grote oorzaak. Dus het is belangrijk wat er nu komt. En waarom wordt er dan op die manier over de doop gesproken als het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? In de eerste plaats om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en door de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dus dat is in de eerste plaats om ons iets te leren. En wat wil dat teken van de doop, wat elke maand ongeveer bediend wordt, wat wil dat nu zeggen? Waar wil de Heilige Geest ons daar nu mee leren? En wat is dus een hele belangrijke zaak? Wel, dat zonde, dat is een vorm van geestelijke bevuiling. Wij zijn dus door de zonde onrein voor God. Niet misschien zozeer naar elkaar toe, hoewel, we kennen elkaar natuurlijk daarvoor onvoldoende, maar God kijkt dwars door ons heen en God zegt, vriend, vriendin, je bent een groot onrein zondaar voor mij. Wij kunnen vaak met die onreinheid best wel goed leven en we kunnen er redelijk mee uit de voeten, maar God kan er niet mee uit de voeten. De Bijbel die leert ons dat God zich daarover verschrikkelijk vertoont. God vertoont zich over de zonde. En als wij dus zonde doen en in zonde leven en in zonde volharden, dan leven wij onder de toorn Gods. Een toorn betekent dat God die zonde ziet en dat God die zonde bestraft. Dat is de toorn Gods. God ziet het en God bestraft het. Misschien niet tegelijk, maar misschien later, maar er komt de straf. En zo ligt die onreinheid op ons leven. En zo wordt die onreinheid allemaal erg. En zo worden we allemaal vuiler en zwarter en ongelukkiger in onze relatie met God, onze schepper. En waarom zegt nu de heilige doop dat de heilige geest, dat de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden is? En waarom wordt daar nu water bij gebruikt? Wel, dat die zonde en dat die vuilheid moet worden afgewassen. En dat dat zo nodig is. Kijk, als je vuil bent, dan heb je wassing nodig. En elke keer als het dus gedoopt werd, dan zegt de Heilige Geest: vriend, vriendin, denk je erom, je moet gewassen worden. Er is wassing nodig door dat bloed van Christus. We kunnen die vuilheid niet vergeten. Kom je ook veel tegen, dat mensen zeggen, nou, het is al lang geleden en zo. Dat kan best zijn, maar bij God is geen lang geleden. God is eeuwig. Dus bij God bestaat niet eens tijd. God onthoudt alles. En of iets nou lang geleden is of kort geleden, maakt voor God niet uit. De zonde ligt er en die zonde moet afgenomen worden. Anderen zeggen, nou, je hebt erge dingen en wat minder erge dingen. En die erge dingen, een moord en zo, dat doe ik niet aan mee. Maar die minder erge, ja, dat is wel erg. Die maken me grijs. Niet zwart, maar grijs. En dan gaan we de zonde nog een beetje goed praten en nog wat. Ja, we zijn toch lang. Voor God is het zwart. Ook me niet vergeten. En weer andere mensen die zijn druk bezig om zichzelf te reinigen door netjes te leven en zo. Dat mag natuurlijk, dat is ook onze roeping. Maar dat neemt die vuilheid niet weg. En waarom noemt nu de Heilige Geest dat bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Dat de Heilige Geest die daalt eigenlijk in de doop helemaal af. En de belijdenis die zegt in artikel 25 dat de sacramenten ook zijn ingesteld vanwege de grofheid van onze zinnen. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen die we wel horen, maar dan toch nog niet zo goed begrijpen. En om nou heel goed te begrijpen dat zonde een verschrikkelijk groot vuil is voor God. En God de heilige doop ingesteld. En laat God nog iedere keer weer doop. En zegt, vriend, dat moet worden afgewassen. Zoals nou dat water wast. Zo ook moet jij, moet u, moet de jongens en meisjes worden gewassen. Schoongemaakt. Dat kwaad dat moet een keer weg. En dat kwaad wordt alleen afgewassen door dat bloed en door dat werk van Christus. Ziet u waarom de Heilige Geest die uitdrukkingen gebruikt? Om ons erbij te bepalen en ons ervan te doordringen hoe belangrijk het evangelie is. Want in dat evangelie brengt God die boodschap van reiniging van zondaren door de zaligmaker. Om ons daardoor te leren dat de onzuiverheid van het lichaam door water, zo ook de geestelijke onzuiverheid wordt weggenomen door het bloed van Christus. En in de tweede plaats, maar veel meer, de sacramenten hebben een lerende functie en hebben ook nog iets wat nog van veel meer belang is. Wat ook heel zwaar weegt. En veel meer, omdat hij ons, ik lees nu eerst even voor, door dit goddelijk pand en waarteken, wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Wat staat daar? Gemeente, dat afwassen van de zonde, dat is een groot wonder. Dat de Heere als die grote bruidegom zo'n vuile zwarte bruid oprapt en zo'n vuile zwarte bruid wit past in dat bloed van Christus. En dat is een zo groot wonder, dat als dat gebeurt, dan weet je daar natuurlijk van. Maar dan daarna, dan ga je daar soms weer aan twijfelen. Want dan de ene keer dan heb je weer een nare gedachte. En de volgende keer dan val je weer in de zonde. En weer een andere keer dan zeg je weer een woord wat je eigenlijk niet had bedoeld. En dan struikel je weer van het ene in het andere. En dan zegt de duivel, zou dat nou wel waar zijn? Zou je nou wel echt gewassen zijn? En dan zeggen ze van binnen in je geweten, zou het nou wel echt zijn? En nu heeft de Rooms-Katholieke Kerk dingen bedacht, en de Arminianen die hebben dat ook bedacht. Die zeiden, nou kijk, met dat zalig worden en zo, dat is een misschientje. Dat kan wel zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal zeker te zijn. En ja, een mens blijft tenslotte ook zondaar. En ja, dat als die nou maar flink naar de kerk luistert en zijn best doet, dan komt het wel in orde, maar misschien. En weet u waarom de Heer de doop nou heeft gegeven? Om aan al dat misschien en al dat getwijfel en zo een einde te maken. En heeft de Heer de doop ook gegeven om vooral in het leven van zijn kinderen nog eens een extra onderstreping te geven dat nou dat evangelie waar is en dat wat hij persoonlijk op ons voorhoofd liet tekenen, ook door de genade van de Heilige Geest, betekenis heeft gekregen. De sacramenten zijn ook bedoeld als een zegel, als een onderstreping, dat wat de Heere werkte ook echt waar is, en dat hij dat ook in uw leven door genade heeft gewerkt. Dat geldt natuurlijk voor de kerk Gods en voor de kinderen Gods. Maar veel meer om ons door dit goddelijk pand en waarteken te verzekeren. En verzekeren betekent onderstrepen, vastmaken. Dat het niet misschien is, maar dat het zeker is. Dat ligt ook in dat woordje verzekeren. Het ligt vast. Niet in uzelf, niet in uw gevoel, lig vast in de belofte en in die grote God en zaligmaker en in die gezegende middelaar. Daarin ligt het vast voor de kerk des Heer, en u wordt er gedoopt, opdat Gods kinderen in dat teken ook zouden worden opgeleid, ook zouden gaan nadenken over die grote insteller van de doop, Christus, en dat ze tot hun verwondering en tot hun verootmoediging zeggen, Heere, toen ik nog heel hard meeriep, toen ze u in de doop vond al ja, toen u me opraapte in het midden van de zonde, toen heb u ja gezegd in uw goddelijke zondagsliefde. En elke keer weer opnieuw, als er gedoopt wordt, dan zegt u ja tegen zo'n nee zeggen, tegen zo'n zondaar. En elke keer weer opnieuw onderstreept u. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal niet wijken, zegt de Heere der Heerscharen. Daar is de doop nou ook voor gegeven, aan de kerk des Heeren en aan de kinderen Gods. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En als het dan gaat over dat verzekeren en dat verzegelen, u weet dat kan op verschillende manieren, daar ga ik nog verder niet op in. Verzegeling kan dus ook door de sacramenten en door het gebruik van de sacramenten. Dan moet ik altijd denken aan dat voorbeeld van Luther, u weet het wel. Luther werd door de Satan geweldig geplaagd en de Satan zei: Luther, je hebt het mis. Luther, je bent niet een echt kind van God. En zo allemaal van die vragen. En Luther die kon er ook niet altijd onmiddellijk een antwoord op bedenken. Totdat de Satan weer bij hem kwam en die zei: Luther, denk je nu dat al die geleerde mensen van de Roomse kerk, die hebben allemaal hun gedachten. En denk jij nu dat jij als klein monnikje het alleen maar bij het rechte eind hebt in het lezen van de Bijbel, in het verstaan van de schrift? En dan lag Luther weer ondersteboven. En dan wist hij het niet meer zo goed. En dan dacht hij: zou ik het niet mis hebben? Zou ik me niet bedriegen? Dat zijn allemaal hele wezenlijke vragen. Daar hebben Gods kinderen ook veel mee te maken. Dat zijn ook dingen in hun leven die zich voltrekken. De aanvechting, de bestrijding. Je komt er tegen het leven van David. Ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Je komt er tegen het leven van Jacob. Al deze dingen zijn tegen mij. Je komt er tegen in het leven van Job, die zijn geboortedag begon te vervloeken. Je komt er tegen in het leven van Peter, als hij valt en... Ja, de Satan die gaat om en die kent ook Gods kinderen, die weet wie ze zijn en hij probeert ze van die goede weg af te halen. En dan gaat alles ondersteboven en kijk, dan komt de waarde van de sacramenten. Want Luther dat ook in die tijd. Als de Satan dan weer bezig was, dan is het verschillende keren gebeurd dat de Satan, doordat Luther mocht geloven dat hij in de naam van de drieënige God was gedoopt, tegen de Satan zei: Satan, ga weg, je liegt. Want ik ben gedoopt in de naam van de drieënige God. Satan, jij vertelt dat je recht op mij hebt, omdat ik zondig, omdat ik niet doe wat ik behoor te doen. Want dat is de zonde, hè? De zonde, dat is een soort recht van de Satan op ons leven. Door de zonde geven we er blijk van dat we de Satan eigenlijk gelijk geven. En dat hij bij het rechte eind heeft. En door de zonde dan komen we ook weer in de omgeving van de Satan. En door de zonde zegt Satan tegen God: kijk, die persoon die zondert en die zondert en die zondert, is mijn eigendom. En was nou genade, dan haalt God mensen uit die eigendomssfeer van de Satan. Dan zegt de Heer: dat zijn mijn kinderen. En daar blijf je af, Satan. Daar heb je niks meer mee te maken. Dat zijn mijn eigendommen. Daar heeft Christus zijn bloed voor gegeven. En weet u wat nou de doop betekent? En wat nou dat zegel betekent? Dat als de Satan zegt: maar ja, je hoort bij mij. Kijk maar naar de zonde. En kijk maar hoe vuil dat allemaal is. En hoe erg dat is. Dat dan Luther zei en dat dan een kind des Heren zegt: maar Satan, je bedriegt me. Je liegt. Want toen ik nog klein was, heeft de Heren op mijn voorhoofd laten schrijven zijn naam. En dan staat het zo in de Bijbel. Wij zeggen wel eens: ik doop u in de naam. En dan denken we in opdracht. Maar dat is niet goed. Er staat in de oorspronkelijke taal: in gemeenschap brengen met. Ik doop u in de naam. Ik breng u in de gemeenschap met. God roept zijn naam uit over ons. En zo krijgt de doop ook een zegelend karakter. God eigenlijk in de doop zegt: jij hoort bij mij. Je hoort niet bij de wereld. Je hoort niet bij de Satan. En als nou dat teken betekenis krijgt, dan wordt het als het ware een zegel. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is dan de doop, de heilige doop. Op de juiste wijze gezien van een diepe en van een rijke betekenis. En wat is het dan? Erg en arm. Als wij de middelen die God gaf gaan minachten, dan krijgen we ook een heel arm geestelijk leven. U moet altijd maar onthouden, gemeente, de Heere die voegt zich bij de middelen die hij zelf heeft gegeven. En de gauwste weg tot veel donkerheid, dat is dat we de middelen die de Heere gaf niet meer gebruiken en ook niet meer op de juiste manier waarderen. Zo gaf de Heere de doop. En zo geeft de Heere aan zijn kinderen dat teken en zegel van Gods verbond. De volgende keer hoop ik wat uitvoerig stil te staan bij de kinderdoop, want dat is best een belangrijke zaak in onze tijd met allerlei invloeden. Deze keer zullen we hier het bij laten en nog een enkel woord zomaar tot toepassing. Jong en oud, de doop is best belangrijk. Moet u niet gering achten dat dat teken en zegel op uw voorhoofd staat. Nu hebben we eerst gehoord dat het niet genoeg is. Maar dat het wel groot is. En dat de Heere ons nu ook vanmiddag in zijn woord nawandelt. En tegen zondaren zegt, ziet, hier ben ik. Wat is daarop uw antwoord? Leven we nou gewoon verder en zeggen we, ja Heer, u zegt dat wel. Maar ja, ik ben nou eenmaal dood en ik ben nou eenmaal wereldsgezind. Ik kan er ook verder niks aan doen en ik ga weer over tot de orde van de dag. Dat is erg. Dan ligt de schuld bij u. Schuld ligt altijd bij mensen. Want aan God ligt het niet. De Heer heeft in het evangelie gezegd, wend u naar mij en word behouden. Dus u zegt, ja, maar hoe moet dat dan? Wel, dan kunnen we u maar op één ding wijzen, dat is de Bijbel, onze Heidelberg. En vraag of de Heer dat ook in uw leven gestalte wil geven. God werkt ook nog in de 21ste eeuw, echt waar. En mag u door genade iets weten van de betekenis van de heilige doop. De een wat meer, de ander wat minder. Wel, prijs dan de Heere. En eindig niet in uzelf, maar eindig in de drie enige God. Die dit teken gaf en die daarin zichzelf verheerlijkt. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 97, het laatste vers. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.